Het willen we met David tegen u zeggen, mijn ogen zijn bestendig op de Heere. Omdat u aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet, ziende alleen op Jezus. Er zijn zoveel dingen die ons aftrekken van onze blik op u. Maar deze morgen, Heer, willen we ook als uw kinderen zien naar Jezus. Naar hem horen. En ik bid dat uw Heilige Geest over ieder komt. Dat u het hart doorgrondt. U weet waar de nood is, waar de onrust is. Waar de schaamte is, maar u zegt altijd, leg het maar in mijn hand, kom tot mij. Want u bent de vredevorst, u wil rust en vrede geven in ons hart. Als alles stormt, slaapt u in de boot. Want u wist dat u geborgen was aan het hart van de Vader. En zo willen we ook bij u komen en ook dit woord aan u toevertrouwen. Amen. Dank jullie wel. Mijn preek past wel een beetje bij al die liederen. We hebben het gehad over Gods regering. En de Bijbel zegt dat alle dingen zijn Jezus onderworpen. Alles. Alle macht is in hemel op aarde is aan hem. Maar Hebreeën zegt ook inderdaad dat we zien nog niet alles dat hem onderworpen is. Maar hij wacht dat alles hem onderworpen zal zijn. Nou, waar ik het vandaag over wil hebben is, wat geef jij nou aan God? Wat onderwerp je aan God? Dat is heel belangrijk, want we bidden uw koninkrijk komen. Maar soms houden we ons eigen ego, ons eigen koninkrijkjes vast. En God wil daar een werk in doen, dat zijn koninkrijk ook kan komen. Hij regeert. Maar breng ik de dingen in mijn leven onder zijn regering? Ik wil met jullie gaan naar 2 Korinthe 8 vers 5... En dat is even de kentekst in 2 Korinthe 8 vers 5. En Paulus heeft het daarover de financiële hulp die de gemeente geeft aan andere gemeentes. Dus hij heeft het gewoon over financiën. En dat is gewoon belangrijk, hè? Wat geven wij aan God? Het is goed om financiën te geven. Het is ook goed om een dag te geven om naar de kerk te gaan. Het is ook prima om elke dag te bidden bij je eten en zo nu en dan de Bijbel te lezen. Maar ja, God wil wat verder, wil wat dieper gaan in jouw leven. Hij wil niet jouw christelijk gedrag, jouw christelijke dingen. En dat is fijn, dat is goed dat je dat geeft. En hier zie je in deze tekst dat Paulus was op een bepaalde wijze verwonderd. Want hij zag een overgave onder die kinderen van God. En hij was daar verwonderd over. En dan zegt hij dat zo. Zij gaven op een manier die we niet hadden durven verwachten. En wat deden ze nou? Ze gaven zichzelf. In het Engels staat het zo mooi, own self. Je ego, jezelf, alles wat je bent. Eerst aan de Heere en door de wil van God ook aan ons. En soms lukt het nog wel om je helemaal te geven aan God in het verborgen, maar om je te geven aan een gemeente, aan elkaar, dan wordt het al moeilijker. Maar wat geven wij aan God? En natuurlijk kunnen we de mooie dingen geven, maar de moeilijke dingen waar we ook over hebben gesproken en gezongen, als depressie, angst en schaamte die jou vasthouden, dat is nog een andere klus, hè, om dat echt los te laten, toch? Want dat pakt jou. Toen Adam en Eva in de zonde vielen, het eerste wat ze merkten, ze waren naakt. En wat doen ze? Ze maken mooie schotjes van vijgenbladeren. Het ziet er mooi uit. Maar God komt langs en die zegt, Adam, wat ben je? Ja, ik ben naakt. Wie heeft dat nou tegen jou gezegd? God zegt nooit dat je naakt bent, hoor. Maar het punt is dat schaamte en schuld en angst en al die dingen maakt dat je dat eigenlijk wil bedekken. Dat is moeilijk om over te geven, toch? Maar toen ging de Heere God mooie kleren maken van dierenvellen voor Adam en Eva. En wat moesten ze eigenlijk doen? Ze moesten toch hun vijgenbladeren schotjes weer overgeven, want God wilde hun bekleden. En daarin zit ook een bepaald principe, dat soms is het zo moeilijk om onze vijgenblaadjes over te geven waar we ons over schamen en wat pijn doet. En dan willen we toch een beetje mooi weerspelen. Maar koninkrijk komt als we eigenlijk heel kwetsbaar worden. Als we juist de dingen waar we het meeste strijd mee hebben eerlijk in worden en open in komen. En het is goed om te proclameren dat we nieuwe schepping zijn, maar dat zijn we in de geest. Maar soms kunnen we zo hard proclameren nieuwe schepping dat we niet doorhebben dat er ook nog wat andere dingetjes spelen in ons leven. Ons egoïsme, zelfbeschikkingsrecht, onze boosheden en al die dingen. En daar moet je wat mee doen. Dus we gaan een paar teksten lezen. Eén in het Oude Testament en één in het Nieuwe. En misschien is het een beetje confronterend, maar het is goed. Hè? De Bijbel is een spiegel. We willen vaak de krenten uit de pap, de leuke dingen. Maar we worden het meest geholpen als het woord van God ook een beetje kan prikkelen. En we er wakker van worden. En want dat zegt Paulus ook, dat we wakker moeten worden voor hemelse realiteit. Nou, we gaan naar een gedeelte toe in 1 Samuel 18, vers 7 tot 11. 1 Samuel 18, vers 7 tot 11. En het verhaal gaat dat David, hij was 17 jaar en hij moest brood brengen aan zijn broers. En dan was daar die reus Goliath. Wie kent het verhaal van Goliath? Nou, niemand. Nee, nou, een paar. Nou, ik denk dat jullie wat meer naar de kerk moeten komen of bijbelonderricht moeten. Het is niet. Daar hebben mensen al moeite mee hun hand omhoog te doen. Kan je nagaan, hè? Wat voor frustraties er nog in ons leven zitten. Mag je eerlijk in zijn, maar het is gewoon zo. Dus wie kent het verhaal van Goliath? Nog een keer. Kijk, het wordt al beter, zie je? Jullie zijn toch christelijker dan ik had gedacht. Maar goed, David die had Goliath verslagen. En ze komen terug en dan het volk gaat een lied zingen. He, en dat gaat zo. En dat lied ging zo. Saul versloeg ze bij duizenden en David bij tienduizenden. En Saul ergerde zich aan dit lied en werd woedend. David geven ze tienduizenden en mij maar duizenden. Nog even en ze geven hem het koningschap. Vanaf die dag begon Saul David te wantrouwen. De volgende dag werd Saul opnieuw overmand door een kwade geest van God. En hij liep als een razende door het huis met zijn speer in zijn hand. Terwijl David zoals gewoonlijk op de harp tokkelde. Toeng, toeng. Ik spies die jongen aan de muur, riep Saul uit. En hij wierp zijn speer, maar David kon hem tot tweemaal toe ontwijken. Als ik nou jullie vraag, kies nou eens wie. Zou je als christen, voor wie zou je kiezen? Voor Saul of voor David? Wie kiest er voor Saul? Kennen jullie Saul een beetje? Die koning. Wie zou er voor David kiezen? Ja, ja, toch? Als je wedergeboren bent, heb je één verlangen, is toch wel de geliefde van de Heer te zijn, toch? Ik met heel mijn hart kan ik zeggen dat ik graag wil zijn als Jezus. Wie zou dat willen zijn? Ja, maar dat is goed. Dat is jouw nieuwe leven. Lukt het? Ja, dat is het punt, hè? Dat is waar we moeten komen. Het probleem van David was, je bent de geliefde van de Heer. De Heilige Geest komt over je, 13 jaar word je achter je volle gezeten door Saul. Allemaal heel moeilijk. Dat wij heel vaak denken, ja, die David wil ik zijn, maar iets willen zijn, dan ben je het nog niet. Ik wil als de Heer Jezus zijn, ben ik een nee. Er is een proces. Er is een proces dat in de geest ben ik wedergeboren, Jezus woont in mij, Christus in mij, maar er is een andere strijd. En daar moet je heel eerlijk in zijn. Ben je wel eens geërgerd over iemand? Dan zit er een Saul in jou. Een Saul. Oh nee? Nee, we gaan wel even verder inpeuteren. Ben je wel eens boos? Woedend op iemand? Oh? Ben je wel eens jaloers? Ja, want de een krijgt meer dan de ander. En je ziet christenen komen tot geloof, ze komen tot de Heer. Alles wordt genezen, alles wordt weggeplukt. En denk van, oh, ik loop nog te worstelen. En dus je kan ook geestelijk jaloers zijn. En dat was David ook. Heb je wel eens iemand gewantrouwd? Ja. Het punt is dit. Het klinkt natuurlijk heel mooi dat David tot twee keer toe die speer ontweek. Weet je dat er woorden kunnen zijn die als speren werken? Als mensen jou kwetsen, heb je nooit een kwetsend woord teruggezegd. Waar ik heen wil is dit, hè? De Bijbel is een spiegel. En wij hebben altijd de neiging om dat mooie, hè? We zijn als David, dat is goed, hè? Want David is de geliefde en het is goed dat jij wil zijn als David. Maar je wordt het pas als je met de Saul in jou afrekent. Wordt het ingewikkeld? Met die ergernis, met je ego, wat een beeld is ook van ons mens zijn, die mensen behagen als Saul in ons. En ik wil je laten zien dat waarom viel David een aantal keren, omdat hij niet afrekende met Saul in zijn eigen hart. Want David was koning en op een gegeven moment gingen de koningen ten strijde en de koning hoort aan de hoofd van de leger te zijn. Maar David dacht, het gaat goed, hè? Ik ben met Jezus meer dan overwinnaar, dat is altijd geweldig, ik ben de koning, ik ben gezalfd, ik hoef niet meer zo te strijden. En dan laat je het een beetje hangen. Weet je hoe grote mannen van God vaak vallen? Ze hebben zo'n grote campagne gehouden, ze hebben voor God gestreden. En dan zijn ze op de hotelkamer even een film kijken. En ineens vallen ze op een pornofilm. Want je bent niet waakzaam op dat moment. En dat David gebeurde dat ook. Hij had niet door dat naast dat geliefd zijn, dat welgevallen van God, dat er ook nog een oud mens zat, een vlees zat, een Saul zat. En hij bleef lekker op zijn divan liggen, daarboven op dat dak van zijn paleis. En hij kijkt over die rand en ziet hij daar een schitterende naakte vrouw, Bathsheba, staan te wassen. Hij had twee dingen kunnen doen. Hij had kunnen zeggen, oh God, ik heb begeerte, wilt u daar inkomen? Want dat is moet je doen, want ieder mens kan begeerte hebben en lust hebben. Maar wat doe je ermee? Hij deed er niks mee. God zegt later, als je mij had gevraagd om nog meer vrouwen, had ik je gegeven. Dat doet God vandaag niet meer, dat wil ik even tegen jullie zeggen als man. Dat God me allemaal vrouwen geeft. Maar goed, dat had hij kunnen doen. Maar hij rekent dus met iets niet af. Met begeerte. En dan zegt hij, kom maar bij me. En hij slaapt met haar, heeft gemeenschap met haar. En ineens is ze zwanger. Een probleem, want ze was getrouwd met Uria. En hoe krijg je dat nou opgelost? Dus Uria, die wordt van het leger naar huis gehaald. En David, die giet hem twee keer vol met alcohol, dat hij stom dronken is. En dan denkt hij, nou, als hij dronken is, gaat hij wel lekker met zijn vrouw slapen. Want dan in ieder geval hebben ze een kind en dan niemand weet dat ik met haar overspel heb gehad. Mooi verhaal natuurlijk. Dat is niet zo mooi, hè? Het is een lelijk gedeelte in David. Maar hij rekent ergens niet mee af. En wat doet hij dan? He, via het leger, via Joab, legeroverste, laat hij Uria vermoorden. Dus wat doet David? Hij gooit die speer en hij doodt Uria. Lijkt wel op Saul, hè? Punt is, hij rekent ergens niet mee af. In Psalm 73 zie je bijvoorbeeld dat hij wel ergens goed mee afrekent. Want hij is bitter en boos, want iedereen gaat het goed en hij is jaloers. Want ik heb strijd en moeilijkheden als christen, als gelovige. En al die mensen in de wereld gaat allemaal goed. Het is allemaal geweldig. Maar God zei, dan doet hij wat met zijn boosheid en met zijn bitterheid. Hij doet er wat mee. Als je dat niet doet, ga je eraan kapot aan je bitterheid. Echt. Dus wat doet hij? Hij gaat Gods heiligdom binnen. En hij ziet de Heere. En dan brengt hij dat bij God. En dan wordt hij weer die David. Dat is onze strijd. Later is er nog een zekere zoon van hem, Absalom. Een prachtige, mooie kerel. Hij schitterend lang haar, een hele knappe gast. Je gaat aan het begin van de stad staan en zegt, ja jongen, die pa van mij, die wil je echt niet helpen. En als je bij mij komt, zal ik je altijd helpen. En slijm, 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 slijm. Iemand die zichzelf helemaal promoot. Maar later, na het verhaal van Absalom, zie je dat ook Absalom bij David naar boven komt. Dat Absalonnetje. Jezelf promoten, wat willen zijn. Je eigen ego. Je eigen zelfverheerlijking. En dat zit ook in ons vlees. En dat is wat David weer niet door had. En toen ging hij uit zijn eigen hoogmoed, wilde hij wel eens weten hoeveel onderdanen hij had. Hij liet het volk tellen. En Joab, de legeroverste, zei, dat moet je niet doen, dat wil God niet. Want als je het volk gaat tellen, het gaat niet om jouw eer en glorie. De mensen van het volk van God kunnen alleen erbij horen als de losprijs betaald is. Maar het was hoogmoed, dat was trots, dat was Absalom in David. En dan zie je dat duizenden doden komen. Gewoon omdat hij niet afrekent met iets. En dat is het waar het om gaat. Wat geef ik aan God? We kunnen onze lofprijs geven, dat deed David ook. Maar soms moet je ook je geklaag aan God geven. En alles met hem vertellen. Maar we hebben toch de neiging om altijd een beetje onze mooie kanten laten zien aan elkaar en aan God. Maar God wil ook dat we heel eerlijk zijn, dat we ook die schaduwkant hebben. En dat we ook ons egootje hebben en ons zelfbeschikkingsrecht. En dat zegt, wil God dat we dat geven. De echte nederige mens zal erkennen dat hij trots is, maar hij doet er wat mee. Begrijp je dat? Als er iemand naar me toe komt die zegt, ik ben absoluut niet trots, ik ben een nederige mens. Pas maar op voor die mensen. Als er iemand naar me toe komt die zegt, die altijd alles weet van de Bijbel en precies weet hoe God werkt, luister maar niet te veel naar. Want Gods werk is een mysterie. Wij zijn mensen en hij is God en wij niet. En soms weet je niet hoe God werkt. En moeten we leren in geloof te vertrouwen dat hij weet wat hij moet doen. We gaan nog naar een ander gedeelte. Ik wil het wel even lezen. Lucas 10, vers 25 tot 37. Ik wil jullie teksten laten zien, omdat soms denken we dat Jezus gelijkenissen en verhalen vertelt als een verhaaltje. En we lezen als een verhaaltje en we maken er een mooi verhaal van. Maar we missen het als we het niet reflecteren in ons leven. Als Jezus gelijkenissen vertelt, is het niet een verhaaltje. Het is iets wat jou en mij aangaat. Het is een spiegel voor jouw hart. Hoe zit jij in elkaar? De barmhartige Samaritaan. Misschien wordt het wel op het kinderwerk verteld. Het is natuurlijk een leuk kinderverhaal. Die lieve barmhartige Samaritaan. Die zorgt voor iemand die in elkaar is geslagen. Oh, we mogen allemaal barmhartige Samaritaantjes zijn. En vooral Jezus is de grootste barmhartige Samaritaan, toch? Maar bedoelt Jezus dat nou? Dat we daar gewoon een leuk verhaaltje van maken? Nee, het is een spiegel. En God wil dat we ons weer spiegelen in dit verhaal. Er kwam een wetgeleerde, een bijbelgeleerde, die hem op de proef wilde stellen. En hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Daar moet je bij Jezus al helemaal niet mee aankomen. Dat deed die rijke jongeling ook, wat moet ik doen? Als je nog steeds zo in je ik vast zit, en dat je niet voldoende doet en faalangst en je ego, dan moet je dat over gaan geven. Want het is niet door wat jij hebt gedaan dat jij gered bent en je verder komt. Het is dat jij gaat leren te vertrouwen op de Heer Jezus die een werk in jou wil doen. We zijn gered door wat hij heeft gedaan, toch? 2000 jaar geleden heeft hij zijn bloed gegeven. Hij is opgestaan voor onze rechtvaardiging. En dat zijn eeuwige feiten waar we op mogen rusten. En zolang ik bezig ben, wat moet ik doen, dan mis je het. En Jezus wist dat wel. Maar er was een wetgeleerde, die kende de Bijbel uit zijn hoofd. Dus Jezus die wil hem iets dieper brengen en hij wil dat trots doorbreken. Wat staat er in de wet geschreven? Hoe lees je nou? De wetgeleerde antwoorden, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naast als jezelf. Je hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem, doe dat maar en je zal leven. Maar ja, die wetgeleerden wilden ze gelijk halen. Willen wij nooit, hè, ons gelijk halen. Daarvoor hebben we zoveel politieke partijen, zoveel kerken. Maar goed, die wetgeleerden wilden zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Kijk, dat Heere God liefhebben, dat kan je nog thuis doen, alleen, weet je wel. Dus daar kon je nog wel mee omgaan, want dan kan je net doen alsof dat je de Heere God lief hebt. En je loopt over de markt als die fariseeën te bidden en je gaat netjes naar de kerk en je zegt amen broeder. He, dus christelijk gedrag kan je nog een beetje nadoen. Maar die naaste, wie is mijn naaste? Aan het einde van het verhaal zie je dat Jezus het omdraait. Kijk, wij willen graag zelf uitkiezen wie onze naaste is, toch? Die vriendelijke man en vriendelijk en dat is niet zo vriendelijk, die wel. Hè, die leuke buurman, maar die vervelende buurman, die is niet onze naaste, toch? Onze vijand, zou die ook onze naaste zijn? De Palestijn? Ik bedoel, dan wordt het al prikkelender, hè? We willen uitkiezen wie ons liggen. Ja, je kan niet veel vrienden hebben. Ik wil alleen maar met de mensen omgaan die me liggen. Ja, dan kies jij je naaste. Dat is dat ego. Weet je hoe Jezus het eindigt? Niet wie is mijn naaste, maar ben jij een naaste? En ineens moet je ook naaste zijn van die vervelende buurman en die vent die je niet kan pruimen. voel je dat het al anders wordt. Dan gaat er iets in je ego gebeuren, want dat wil je niet. Wie wil nou zijn vijanden lief hebben? Die wil geen kip. Maar je vijanden lief hebben, dan zie je ineens dat je Jezus nodig hebt. Nou, Jezus gaat dus een verhaal vertellen en hij doet dat om dat ego door te prikken, die trots door te prikken. En dat wil hij ook bij ons doen. Dus Jezus vertelde het volgende verhaal. Er was iemand die van Jeruzalem afdaalde naar Jericho en onderweg werd hij overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna dood, half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep hij ook met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar die gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 daglonen aan de eigenaar en zei: zorg goed voor hem en als je meer kosten moet maken, zal ik je die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geweest van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: ja, die man die hem barmhartigheid heeft betoond. Toen zei Jezus tegen hem: doet u dan voortaan net zo. Als we zo'n verhaal lezen, wie wil je zijn in het verhaal? Nou, de meeste christenen zeggen: ik ben die barmhartige Samaritaan. Maar nou wordt het al moeilijk. Jezus noemt hier de naam Samaritanen. Weet je dat de Samaritanen haten de Joden en de Joden haten de Samaritanen? Weet je dat een paar honderd jaar voor Christus, dat de hoge priester met de koning naar de berg Gerizim was gegaan en de tempel van de Samaritaan had vernietigd? Dat was een hartgrondige haat van Joden naar Samaritanen en Samaritanen naar Joden. Vandaag had Jezus het woord Palestijn gebruikt. Een barmhartige Palestijn. Voel je dat het al een beetje gaat schuren, wij die voor Israël zijn? En hoe chockerend dit is om dat tegen een wetgeleerde te zeggen. En ik zal je laten zien dat het heel chockerend is. Want die wetgeleerde zei aan het einde: nam hij die naam Samaritaan niet in zijn mond. Die man, zegt hij. Voel je hem? Ja, die man. Nee, Samaritaan. Wil jij geassocieerd worden met een Samaritaan, met een Palestijn? Met een moslim? Zou het ook kunnen zijn dat jij naaste van een moslim mag zijn? Ja, dat kan niet, dat gaan we als christen. Maar waarom niet praten? Waarom niet liefhebben? Waarom niet proberen het hart te raken? Ik heb in het inloophuis van de hoop veel gesprekken met moslims. Maar als je begint met liefde en aanvaarding, zeggen ze: hey, zou je toch voor me kunnen bidden of zo? En dan krijg je een gesprek, heb je in ieder geval iets. Maar als je al gelijk begint met Mohammed is een valse profeet, dan is het afgelopen met je. We zijn veel te veel polariserend. Maar God wil dat we in liefde de anderen benaderen. Wil ik een barmhartige Samaritaan wel zijn? Of een barmhartige moslim? Begrijp je? Want Jezus stelt hier een vijand als voorbeeld. En dan worden dingen anders als we dus eerlijk gaan lezen wat hier staat. Overigens kan je op de Eeuw nog steeds een mooie documentaire zien van de Samaritaan op de berg Gerizim. Bestaat nog steeds, hè? Dat is een bemoediging, want het bestaat allemaal nog steeds. Hun offerdienst ook, tot de dag van vandaag. Maar waar het hier om gaat is: kies jij je naaste of ben jij een naaste? Dat jij die barmhartigheid als naaste ziet. Maar is die barmhartige Samaritaan jouw naaste? Wil je daarmee geassocieerd worden? Kan je zeggen, want men wil wel zeggen, nou, dat is Jezus, hè, als voorbeeld. Maar bedoel, dit gaat om een Palestijn, om een Samaritaan. Anne van der Bijl ging toch ook altijd naar de Palestijnen toe, omdat we moeten barmhartig zijn. En we bidden voor Israël. En God zal zijn doel bereiken met Israël, omdat hij de God van Israël is. Maar zelfs het vele bloed van gieten van David vond God zo erg dat hij de tempel niet mocht bouwen. En daar moeten we als christenen wel barmhartig zijn. En ook die barmhartige Samaritaan en barmhartige Palestijn willen voorstellen. Dan gaan we naar dat slachtoffer. Daar zien we onszelf natuurlijk wel wat meer in, dat slachtoffer. Maar weet je dat het niet makkelijk is door je vijand geholpen te worden? Want het was een man die van Jeruzalem afdaalde. Die waarschijnlijk naar de tempel was geweest. Waarschijnlijk een gelovige. Om dan ineens door een moslim, een Samaritaan, geholpen te worden. Die barmhartig is. Wil je geholpen worden door je vijand? En ook nog eens een keer iemand die je eigenlijk niet mag. Dat hij je wonden verbindt. Dat hij je helpt. Dat hij je steunt. En mensen die verlamd raken, weet je wat het moeilijkste is? Dat iemand jou moet wassen. Je zelfbeschikkingsrecht, je onafhankelijkheid verliezen. Dit verhaal is niet zo makkelijk. Dit verhaal raakt het diepste wezen van ons ego. En willen we dat aan God geven? En zeggen, God buig mij. Want die hardnekkigheid zit in mij. Ik wil wel door die zuster geholpen, maar die moslim verpleegster in het ziekenhuis wil ik niet door geholpen worden. Maar misschien wil God dat nou juist? Begrijp je? Die verhalen zijn niet zo mooi. En alleen maar kinderverhaaltjes. Nou, dan gaan we even naar die priester, hè. Die was natuurlijk, die kwam van Jeruzalem af. En die had heel de dag, moet je die schaapjes vellen, afdoen en offeren. En heel de dag, die was doodmoe van zijn werk, weet je wel. Die had even geen zin om even nog eens een keer zo'n gewonde te verzorgen. Herken je jezelf daarin? Ik wel. Ik heb soms wel eens dat ik zondags 2 keer preek. Hè? En dan kom ik thuis en denk ik even lekker ontspannen. Dat mag ook hoor, begrijp me. En dan gaat de telefoon. En dan zie ik een naam staan en denk van, oh nee. Dat is iemand met zoveel noden. Even wegschuiven. Hé, ik zie de priester in mij. Heb ik genoeg gedaan voor God. Even wil ik ontspannen. En dat mag ook wel, begrijp me goed. Maar je moet zo oppassen. Ik had pas ook een telefoontje. Wat leukste, kijk door televisie met mijn vrouw. En dan belt iemand op. En dat is iemand die ik ken. 24 jaar, die staat al op de euthanasielijst. Helemaal, altijd aan het snijden. Komt met een zware achtergrond. Wel het liefst veel zelfmoordpogingen en zo. Maar als die belt, is er altijd toch echt een nood. En het was ook heel erg. Maar ik zag die naam. Het eerste wat ik dacht, even een bochtje om. Herken je dat? En dan gelukkig is daar de Heilige Geest die zegt, Dick Pieterman, hou je kop. Dan moet je jezelf aanpakken, want dan vraagt het een stukje discipline om te zeggen, ik wil toch naar je luisteren. En dan ben je 3 kwartier verder en hoor je een heel vreselijk verhaal. Maar uiteindelijk kan ik altijd wel met die gast bidden. Begrijp je wat ik bedoel? Dat we zo makkelijk kiezen. Ja, we zijn allemaal die mooie, barmhartige Samaritaan. Maar die jongens, die priester en die leviet zit ook in mij. Het is een spiegel. Want die leviet ook, ja natuurlijk, die wil even rust. Ik heb genoeg gedaan voor God. En de herbergier, herken je dat? Die Samaritaan, die wil onbaatzuchtig, helpt die. Die geeft geld en die wil die herbergier ook nog helpen met geld. Maar die herbergier, die doet het alleen maar voor de centen. Weet je dat je het evangelie kan preken voor de centen? Ik zie het in Afrika. Als u mijn bediening zegent met 1000 euro per maand, dan zal stromen van zegen en genezing tot u komen. Het is gewoon modern aflaat. Vandaag ook, je moet tegenwoordig 110 euro betalen voor een profetie. Die bestaat. Ja, jongens. En ik begrijp wel, hè, counselors, maar zelf heb ik honderden gesprekken met mensen, ook in mijn leven gehad, ook bij de hoop. En ik vraag er nooit geld voor. En toen, jaren geleden, zat ik zelf een beetje in de knoop en wilde ik ook hulp hebben. En dan moet je 85 euro per 3 kwartier betalen. En dat doe ik dan, want die mensen moeten er ook van leven. Maar het voelt wel een beetje vervelend. Dat je zelf het wil onbaatzuchtig wil doen en dan ineens wil iemand wel verzorgen. Ja, als je maar gecashed wordt. Paulus zegt dat mensen het evangelie kunnen preken om er rijk van te worden. Zie je dat we al die mensen, al dit verhaal, dat het allemaal zo dichtbij komt als je het zo uitlegt. En dat we soms zo ook egoïstisch met Gods woord omgaan. We halen de krenten uit de pap. En dan voelen we, dan krikken we onszelf een beetje op, want we voelen ons die barmhartige Samaritaan, maar we hebben niet door dat we eigenlijk een Palestijn zijn. En dat we eigenlijk moeten eerlijk reflecteren. Dat geldt ook voor die fariseeën en die tollenaar die naar de tempel gingen. En die fariseeën die komt de tempel binnen en die zegt, dank u wel Heer, dat ik niet zo ben als. En hij ging tot zichzelf bidden, moet je toch nagaan. Dat je tot jezelf gaat bidden om jezelf een beetje op te kalfateren. Dank u wel dat ik niet zo ben als die gasten van de hoop en als verslaafden. Dank u dat ik niet ben als de Palestijnen. Dank u dat ik geen moslim ben. En dank u wel dat ik geen katholiek ben. Dank u wel dat ik niet evangelisch ben. Zit het een beetje in ons? Waar zouden al die kerkscheuringen vandaan komen? Alle geharren waarop internet, die is voor en die is tegen, die vindt dit en die vindt dat. We voelen ons altijd een beetje beter. En een beetje meer verlicht. Maar in genade is niemand beter, man. Als jij je beter voelt dan de ander, stap je buiten genade. We moeten afrekenen met die fariseeën in ons. En als we dat eerlijk doen en zeggen, oh God, die fariseeën zitten in mij. Dan komt rechtvaardigheid, dan kan God je bekleden. Want genade stroomt altijd naar mensen die weten dat ze het niet verdienen. Dus die kunnen zeggen, dat. En dat is wat David ook deed, Psalm 51. Hij had gezondigd met Bathsheba en zijn geweten knaagde. En hij voelde zich ellendig, weet je wel. God was niet bij hem, maar het moment dat hij zegt, God, ik heb gezondigd. Wow, gelijk genade komt binnen. Want genade stroomt waar je het niet verdient. En zolang we bezig zijn met ons eigen ego, dan zal je zien dat ergens geblokkeerd wordt. Aan het einde van de Romeinen 7 heeft Paulus zit ineens helemaal vast, want hij heeft de evangelie uitgelegd. Hij heeft uitgelegd dat ik met Christus ben gestorven en opgestaan en Jezus regeert. En dan zit hij in zijn ik ineens. Hè? 25 keer noemt hij het woordje ik. Ik begrijp zelf niet wat ik doe. Ik doe niet wat ik wil. Ik doe juist wat ik haat. Ik erken dat de wet goed is. Ik besef dit. Ik wil dit, dat. En ik doe dit niet. En ik doe dat wel. En ik doe dit. Ah. Weet je waar het altijd eindigt? Ik ellendig mens. Want ergens ben je bezig met je eigen kracht. Met je eigen promotie. En ik dit. En ik voel me falen. En faalangst is ook zo. Het heeft allemaal te maken met je ego. Maar dat mag je aan God geven. Want weet je, op het moment dat jij dat erkent, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Jezus Christus door zijn genade. Dan ga je dat overgeven. En dan weet je dat jij, ook al faal jij, hij faalt niet. Hij is geen veroordelende God, hij is een helpende God. En als God deze dingen aanraakt in je leven, is dat niet om je te veroordelen, maar hij zoekt eerlijke, oprechte mensen die zeggen, God, dit is zo in mijn leven. Ik ben nu een nieuwe schepping, maar ik moet vernieuwd worden in mijn denken. Mijn oude mens moet ik afleggen. Dat is wat de Bijbel zegt. Jullie hebben je oude ik met zijn oude manier van doen weggedaan. Jullie zijn nieuwe mensen geworden. En als je naar Petrus kijkt, zie je datzelfde. Aan de ene kant zie je dat Jezus hem noemt, Simon, Simon. Weet dat de Satan jullie voor zich heeft opgeëist. Dan zit Simon in Simon, hè? Dat is een oude mens. Maar hij is ook dat Petrus. En die is die worsteling. Die Simon moet onder het koninkrijk van Jezus komen, onder de regering van Jezus. En in de Galatenbrief zie je dat Petrus nog loopt te huichelen, dat Petrus die Simon moest bestraffen. Maar hij was een rots en God gebruikte hem. En dat is gewoon, neem dat nou eens mee. Dat als je worstelt met dingen en je loopt zo tegen je ego aan en je merkt zelfbeschikkingsrecht en je trots en doe er wat mee. David deed er wat mee in Psalm 73. Dan praat hij er met God over. En als jij tegen God zegt, Heer, eigenlijk ben ik een trots mens, ik worstel met mijn ego, zegt de Heer altijd, dan veroordeelt hij niet, zegt hij, lieve schat, dat wist ik, dank je wel dat je het aan me vertelt, nu gaan we. Ga ik dat veranderen in jouw leven? Mijn ongeduld wordt nooit geduld doordat ik het probeer. Mijn ongeduld wordt geduld als ik eerlijk zeg, ik ben een ongeduldig mens. En dan merk ik dat hij geduldig is met mij. En hoe meer ik dus naar Jezus kijk en dan eindig ik mee. Johannes zegt, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid is van de enige geboren zoon des vaders, vol van genade en waarheid. En dat raakte hun. Maar weet je wat er gebeurde? Door het kijken naar Jezus, en dat zie je ook, de discipelen waren zo ontspannen met hun gekibbel en wie de grootste was. Want ze wisten zich in zijn liefde aanvaard. Maar ze hadden ook hun vlees. En ik denk dat hoe meer we naar Jezus kijken, zou je twee dingen zien. Je ziet zijn reinheid, maar je zal ook zien jouw onreinheid. En als het moment dat je dat eerlijk tegen hem zegt, als we onze zonde belijden, je brengt het in het licht. Wat gebeurt er dan? Het bloed van Jezus Christus reinigt je constant. Er is geen veroordeling in God. Er is hulp in God. Dus wat God zegt, als jij eerlijk bent met mij en je erkent je onreinheid en je worstelingen en je verslavingen en je praat er met mij over, hoe meer je ermee over praat, hoe meer het bloed van Christus jou kan reinigen. Ik zeg wel eens tegen gasten van de hoop, die worstelen dan met roken en zo, zeg ik, ga nou eens gewoon roken met Jezus. Klinkt gek, hè? Maar het niet mogen, het niet moeten, werkt averechts. Je moet leren God erin te betrekken. Ja, ik moet die porno overwinnen en ik strijd en ik doe mijn dingen zijn mijn internet uit en zo en het gaat maar niet weg. Maar betrek Jezus nou eens daarin. Als Jezus in Melaatse aanraakt, wordt hij niet Melaats, maar die Melaatse wordt genezen. Zijn reinheid maakt jouw onreinheid rein. Zijn trouw lost jouw ontrouw op. Zijn geduld lost jouw ongeduld op. Zijn nederigheid jouw hoogmoed en jouw trots. En als ik gewoon eerlijk kan zeggen, ja Heer, ik ben een trots mens. Er zit nog steeds in mij, zegt de Heer, we gaan eraan werken. Het is mijn werk in jouw leven. En die grote prediker David Wilkerson, die heel Teen Challenge heeft opgezet, die zei eens, hij zegt, mijn kruis is deze David Wilkerson. Het is toch waar dat je vaak de meeste strijd hebt met je eigen ik? Kunnen we allemaal de duivel de schuld geven? Maar hij heeft eigenlijk geen poot om op te staan. Behalve waar we hem ruimte geven. En waar we dus met dingen niet eerlijk met God over praten. It's me, it's me, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer, zegt een oud lied. God vraagt goud eerlijke, oprechte, kwetsbare mensen. En ik denk dat dat nodig is voor het herstel van de kerk. Want we zijn te veel bezig met het vingertje. Met jezelf beter vinden dan de anderen. En de ene kerk is meer gezalfd dan de andere. En we gaan vergelijken. Paulus zegt, het is een drama als je je met een ander vergelijkt. Jij bent jij. Je hebt jouw worsteling. En je mag gewoon in het licht wandelen met Jezus. En dan zegt de Heer, joh, mijn bloed reinigt jou. Constant. En dat zal je anders maken, zijn werk in ons. Amen. We gaan daar een mooi lied zingen. En dat lied hoort eigenlijk bij mijn preek, die heb ik opgegeven. En het gaat om heel bewust te danken voor het bloed van Christus. Ik ga bidden, we gaan een moment stil zijn. Maar als we dadelijk dat lied met elkaar zingen, wil ik gewoon dat je onder het zingen van het lied, dat je iets brengt wat jou aan heeft gesproken in de preek. En misschien een stukje boosheid, een stukje frustratie, een stukje whatever, bitterheid, onreinheid. Maar dat je gewoon dat moment in gebed het bij God brengt. En dat je dan zegt, dank u voor uw bloed dat mij schoon wast. En het bloed van Jezus reinigt. En als bedrijvende vorm, weet je, dat het een eeuwig iets is. Elke keer als jij iets tegen God zegt, zal hij willen komen met zijn reinheid, met de kracht van zijn bloed om je te reinigen. Aan een moment bidden. Dank u, Jezus. U zoekt niet onze kracht, maar misschien veel eer onze zwakheid. U zoekt onze aanbidding, daar verheugt u zich in, onze dankzegging, en dat willen we ook altijd doen. Maar u zoekt ook die dingen die we eigenlijk verbergen met vijgenbladeren, Heer, die we willen bedekken, waar we ons voor schamen. Maar u wil juist daarin betrokken zijn. U wil juist daarin licht geven. It's me, O Lord, standing in the need of prayer. Als we eerlijk onze zonde bekennen, is hij getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonde vergeeft en ons rein maakt van alles wat we verkeerd hebben gedaan. Dat is zijn belofte. Daar mag je op pleiten. En hij wijst dingen aan in je leven, niet om je vast te zetten of te veroordelen, maar om je te laten ervaren dat je hem nodig hebt. Dat hij dat wil veranderen in je leven, dat hij daar het wil onderwerpen aan zijn regering. Vader, ik bid dat uw Heilige Geest ieders hart doorgrondt. U kent ieders gedachte, iedere emotie. En ik bid dat uw Heilige Geest nu ook op dit moment dingen aanwijst in het leven. Dat we dadelijk in het zingen van het lied bij u mogen brengen. Dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt. En dat we kunnen danken voor het bloed van het kruis. Want met Christus zijn we gekruisigd. En nu is een nieuw leven. Ik wil een moment gewoon stil zijn dat je even gewoon persoonlijk bidt. En vraagt: Heer God, doorgrond mij. Zie of er een heilloze weg is. Wat wilt u dat ik in uw handen leg? Dank u, Heer, dat u alles weet van ons allemaal. Ons zitten, ons opstaan, onze gedachten. Er is helemaal niets verborgen voor u. Alles ligt open en ontbloot voor de ogen van wie we rekenschap hebben af te leggen. Dank u wel dat er in u geen veroordeling is, maar hulp. U bent een helpende God. Dat u gewoon wil dat we eerlijk de dingen erkennen. Bij u belijden. En dan zegt u, het is geen probleem. Ik ga je reinigen, ik ga je helpen daarmee. U bent de helpende God. En ook als we het lied dadelijk zingen, Heer. Dat er een hele nieuwe dankbaarheid zal zijn in ieders hart. Voor dat bloed wat gegeven is. Voor onze verzoening en vergeving, onze reiniging. En wat vrede en rust geeft in ons hart. We prijzen u daarvoor tot in eeuwigheid. Amen.